Soms vind je van stukjes in de Bijbel, in het Oude Testament. En je zou kunnen zeggen, en ik geloof ook dat het zo is, dat God dat ook zo bedoeld heeft. Je zou kunnen zeggen, die zijn zo profetisch geschreven, omdat ze ons iets laten zien van wat Jezus Christus meemaakte om ons met God te verzoenen. Dat. En dat is toch iets waar we aan denken. Nou, we kennen allemaal wel Psalm 22 bijvoorbeeld. He, van mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik roep desdaags en u antwoordt niet en desnachts en ik kom niet tot rust en niet tot stilte. Die laat ons profetisch de diepe gevoelens zien die de Heer Jezus Christus had toen hij tot God heeft geroepen en God hem niet heeft geantwoord. En dat voor hem helemaal zo wezensvreemd was. Zo onbegrijpelijk dat God hem niet antwoordde. Omdat er niemand was die zo was als, en zo verbonden was als de Heer Jezus Christus. Maar we komen meer van die voorbeelden in de Bijbel tegen. Mensen die door een hele diepe crisis in hun leven zijn heen gegaan. Die toch tot God hebben geroepen en God heeft niet geantwoord. En die daar dus geweldige vragen bij hadden. Hoe komt het? Waar is God nu in mijn leven? Hoe komt het dat God niet antwoordt? Wat heb ik, dat ga je dan vaak, je vaak afvragen, wat heb ik verkeerd gedaan dat God mij niet antwoordt? En zo iemand was bijvoorbeeld Job. Als u het hele boek Job zou lezen en u zou zien door welke crisis Job is heen gegaan, dan zou u daar die elementen in vinden. Je zou gewoon kunnen zeggen, het zouden de woorden van de Heer Jezus kunnen zijn. Zullen we een paar van die teksten lezen? Want ik wil vanmorgen iets met u delen over dat leven van Job. We weten dat zeg ik nu even zo, ik ga niet al die teksten lezen, dat als de Satan in de hemel bij God komt, dat God tegen de Satan zegt dat er niemand zo vroom is, dat er niemand op aarde is die zo afwijkt van het kwaad, wijkende van al het kwaad. Niemand die zo rechtvaardig is. Niemand die zo geholpen heeft. Niemand die zo God heeft laten zien op aarde als zijn knecht Job. Nou, dan trekken we de lijn door naar de Heer Jezus, dat kan niet anders, hè. Zeg, het is nooit een persoon op aarde geweest, iemand op aarde, die zo heeft getoond wie God is als onze Heer Jezus Christus. En dan kijkt u maar even mee, we gaan naar Job 29. Want u moet ook goed begrijpen dat de vrienden die Job had, zet het even breed neer, straks ga ik wat meer de diepte in. Dat de vrienden die Job had, behalve Elihu, maar dat al die andere vrienden zeiden, Job, ga eens even bij jezelf te raden, want God straft je niet zomaar. Er moet wel iets in jouw leven gebeurd zijn wat verkeerd was. Nou zijn wij mensen uit het Nieuwe Testament en wij weten dat God de Heer Jezus heeft gestraft niet om iets wat hij gedaan heeft. Iets wat wij gedaan hadden. Dus die vrienden die allemaal maar zeggen, Job die zo'n prachtig beeld laat zien van de Heer Jezus Christus. Job 29, er zijn zoveel teksten. Vers 15, laat ik wat teksten lezen. Ik lees uit de herziende Statenvertaling, lees het maar mee. Daar zegt Job, voor de blinden was ik als ogen. En voor de kreupelen was ik als voeten. Ik was een vader voor de armen. En de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. Ik brak de hoektanden van wie onrecht deed. En rukte de prooi uit zijn tanden. Vers 21. Zien we echt die hele positie die ook de Heer Jezus had. Toen hij in de hemel was. Zij luisterden naar mij en wachten. En zwegen om mijn raad te horen. Na mijn woorden spraken ze niet opnieuw. En mijn woorden druppelden op hen neer. Want ze wachten op mij zoals op de regen, en sperde hun mond open, zoals na de late regen. Lachte ik hun toe, ze geloofden het niet. In het licht van mijn aangezicht konden zij niet verdonkeren. En dan hoofdstuk 30, vers 1. Maar nu lachen ze om mij. Mensen die jonger vandaag zijn dan ik. Hun vader zou ik nog afgewezen hebben om bij de honden van mijn kudde te plaatsen. Maar wat zou mij de kracht van hun handen ook gebaat hebben? Die is door hoge ouderdom in hen vergaan. Ik sla weer een stuk over. We lezen hoofdstuk 30, vers 20. Vers 18, laten we daar beginnen. Door zijn grote kracht is mijn kleed onherkenbaar veranderd. Hij snoert mij in als de kraag van mijn gewaad. Hij heeft mij in het slijk geworpen. En ik ben gelijk geworden aan stof en as. Ik roep tot u, maar u antwoordt me niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. U bent veranderd in een wreedaard tegen mij. Met de macht van uw hand hebt u zich tegen mij gekeerd. U heft mij op in de wind, u laat mij erop rijden en u laat mijn bestaan wegsmelten. Want ik weet dat u mij naar de dood brengt en naar de verzamelplaats voor alle levenden. Vers 26, maar toen ik het goede verwachtte, kwam het kwade. Toen ik hoopte op licht, kwam de duisternis. Mijn ingewanden koken en zwijgen niet. De dagen van mijn ellende hebben mij bedreigd. Ik ga zwart geworden, maar niet door zondegloed. Ik sta op in de verzamelde gemeenschap. Ik roep om hulp. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan gaan we naar Job 24. Laten we even terug. En dan gaan we vanmorgen nadenken over het antwoord van de vragen van Job. Heel kort samengevat, waarom antwoordt u niet en waarom merk ik niks van u? En waarom hebt u mij verlaten in deze hele moeilijke tijd? En Job begrijpt dat niet. Maar gelukkig, God geeft hem een antwoord. En God geeft ons ook een antwoord. En ik vind het belangrijk dat wij als Gods kinderen, als we de Heer Jezus willen volgen, dat we die antwoorden kennen. Gewoon ook voor ons persoonlijk leven. Job 24. Waarom zijn de tijden niet verborgen voor de Almachtige, terwijl zij die hem kennen zijn dagen niet zien? De Willibrod-vertaling heeft, waarom is aan de Almachtige tijd en uur bekend en mogen zijn vrienden niet weten wanneer hij gaat ingrijpen? Vers 2, er zijn mensen die grenzen aantasten. Ze roven een kudde en weiden die, de ezel van de wezen drijven ze weg. Het rund van een weduwe nemen ze in onderpand, ze duwen de armen van de weg. Tezamen verbergen zich de ellendigen van het land. Vers 9. Zij, dus die mensen die de grenzen aantasten, rukken een weeskind van de borst en van een ellendige nemen zij onderpand. Naakt lopen zij die ellendigen rond zonder kleding en hongerig dragen zij hun schoven. Tussen hun muren persen ze olie uit, treden de perskuipen van degene die hen verdrukken en hebben dorst, want ze krijgen niet te drinken. Vanuit de stad kermen mensen en de ziel van de dodelijk gewonden schreeuwt het uit. Toch beschikt God niets ongerijmds aan NBG-vertaling heeft. Toch slaat God geen acht op het gebed. Vers 15. Het oog van de overspeler wacht op de schemering. Hij zegt, geen oog mag mij waarnemen. En hij doet een masker voor zijn gezicht. Of, zouden we vandaag zeggen, een bivakmuts. In de duisternis dringt hij door in de huizen. Overdag sluiten ze zichzelf op. Ze willen niets weten van het licht. Ja, de schaduw van de dood is voor hen allen als de morgen. Want men kent de verschrikkingen van de schaduw van de dood. Vers 25. Is dat niet zo? Wie kan mij tot een leugenaar maken en mijn woorden tot niets maken? In de MBG staat, wie durft mij tegen te spreken? Dus Job zegt, kijk eens even om je heen. Kijk eens naar deze week, wat er in Christchurch is gebeurd. Kijk eens naar het, ja, dat geweldige bloedvergieten wat er is. Kijk eens naar de haat van de mensen. Kijk eens naar wat er in de duisternis gebeurt. Kijk eens naar de veiligheid. Kijk eens naar de tijd waarin we leven. Ik heb dat woensdag gezegd. De tijd van Elia was een geweldige tijd van onderdrukking. Waar Elia het idee had dat hij alleen was overgebleven. Dat God hem ook alleen had gelaten, dat hij alleen nog God diende. Dus we kunnen het begrijpen van Job. Zegt, geef me maar eens antwoord. Is het niet zo? Is het niet zo dat het onrechtvaardig het voor het zeggen hebben in deze maatschappij en in deze wereld? Dat er zoveel oneerlijkheid is. En dat het zwakkere zo geweldig wordt verdrukt. En dat er zoveel corruptie is. En nou ja, we gaan niet al die narigheid in de wereld opnoemen. Daar willen we vanmorgen ook niet naar kijken. Maar ik vind het wel een hele belangrijke vraag van Job. Waarom grijpt God niet in? En we komen die vraag natuurlijk vaker tegen. En we gaan het natuurlijk ook over de Heer Jezus hebben. Want ook hij had de vraag, waarom verstoot u mij? Waarom word ik zo onderdrukt? En waarom, waar bent u nou, Heere God? Wat was zijn bedoeling daar nu toch uiteindelijk mee? Er wordt gestolen, er is corruptie, en spreek dat maar eens tegen. En Job krijgt niet direct een antwoord, en wij soms ook niet. Waarom niet? Omdat God met ons leven bezig is. In de Romeinenbrief staat, in Romeinen 9, vers 20... zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Kan iets wat geboetseerd wordt, het beeld wat de boetseerder heeft om te maken van ons leven, of neem nou maar gewoon dit voorbeeld. Hij neemt een klomp klei, en dat zijn we eigenlijk, zijn wij uit de aarde genomen, niet? We zijn eigenlijk door God gemodelleerd tot mens. En hij heeft zijn levensadem in ons geblazen. En dan gaat hij aan de slag en hij gaat modelleren. Zal het geboetseerde tegen zijn maker, die daar een idee van heeft wat hij zal maken, het toekomstbeeld voor ogen heeft. Hij dacht, ik ga daar een geweldige mooie man en een geweldig mooie vrouw van maken. Ik ga er een geweldig mooi kind van mij maken. Iemand die lijkt op mijn zoon. Op de mooiste mens die ooit geleefd heeft. Kan zo het geboetseerde tegen zijn boetseerde zeggen, u mag mij zo niet maken? Weten we van tevoren hoe God dat te doen wil en wat God wil doen in ons leven? Dat nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus Heilands woorden zijn gewis. Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En daarom krijgt Job antwoord. We gaan naar Job 38. Job 38, vers 1. Daar vindt u het antwoord van God aan Job. Met dat hele protest, al die vragen die we zo begrijpelijk vinden in zijn leven. Vers 1. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei, wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En BG, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert zonder verstand? Wat wij vaak zo moeilijk vinden, dat is dit. Dat is dat God zegt dat hij een raadsbesluit heeft. Dat hij een, ja, dat hij ons leven kent van tevoren en dat hij daarmee bezig is. Dat hij de hele aarde en de hele toekomst en de hele wereld, dat het zijn raadsbesluit niet uit de hand loopt. Hij wist het allemaal van tevoren. Hij zegt tegen Abraham, Abraham, ik zal je zegenen, ik zal je tot een groot volk maken. En jouw volk zal in dit land wonen. Er zijn eeuwen overheen gegaan. En alles wat er gebeurd is met alle volken rondom, het loopt allemaal volgens het besluit dat God aan Abraham had meegedeeld dat hij het zo zou doen. De Heer Jezus en zijn discipelen in de storm. Ze zijn daar. En het begint te waaien. En het water komt in het schip. En de discipelen worden doodsbang. En Jezus ligt te slapen. En ze gaan naar hem toe en ze maken hem wakker. En ze zeggen, trekt u het zich niet aan dat wij vergaan. Hebt u helemaal geen bemoeienis met ons leven? Waarom laat u ons vergaan? Waarom sliep Jezus? Omdat het de tijd nog niet was om in te grijpen. Daarom sliep hij. Dacht u dat hij niet van de storm wist? Dat hij niet wist dat zijn discipelen nood waren en hij greep niet in? Dus als later die discipelen voor hem neervallen en zeggen, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Hebben ze hem op een manier leren kennen zoals ze hem niet hadden leren kennen als de storm niet gekomen was? Jezus greep niet in. En God greep niet in op Golgotha. Omdat het de tijd niet was om in te grijpen. Omdat het allermoeilijkste les voor ons in onze levens is, is om toch te blijven geloven in een God die ons lief heeft en te accepteren dat er dingen in ons leven gebeuren die we vreselijk, vreselijk moeilijk vinden en waarvan Satan zegt, ja, waar is jullie God nou? Was tegen Job ook, Job, waar is zijn vrouw? Job, waar is je God nou? Die God doet helemaal niks voor, waarom zou je hem niet afzweren? En Job zegt, ja, God is goed. God is goed. En de zoon van God, die worstelt daar in Gethsemane. Laat alstublieft, als het mogelijk is, die beker aan mij voorbij gaan. Maar God geeft hem zoveel moed. En zoveel geloof, dat als hij uit zijn gebed opstaat, zegt, kom, laten we maar gaan. Of denken jullie niet dat ik de beker zal drinken? Niet die God, maar die de Vader aan mij te drinken geeft. Dat. Die les van waarvan Paulus zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Alle dingen. Kun je dat voorstellen, dat het kruis meewerkt in goede voor alle die hem lief hebben? Er is nooit iets ergers geweest in deze wereld als dat goddeloze mensen zich hebben vergrepen aan de heilige Zoon van de Vader. Nooit. Er is ook nooit iets groters geweest wat meer vrucht voor God heeft opgebracht dan het kruis. En wat meer heeft meegewerkt in goede voor hen die God lief hebben. Want we konden God lief hebben, maar we zouden niet gered zijn als het kruis er niet was geweest. Ja? Dat hele moeilijke. Dus God gaat antwoorden, God gaat tegen Job zeggen, Job, dit past binnen mijn doelen met jouw leven. En hij gaat echt een gesprek met Job aan. Hij zegt, Job, denk jij dat jij er verstand van hebt? Denk jij dat jij inzicht hebt? Denk jij ook dat je de macht hebt? Job, we gaan het gewoon lezen, Job 38. Job 38, vers 8. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte uit de baarmoeder naar buiten kwam. Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven. De zee, zegt Psalm 65, hè, dat is een beeld van de volk, is een beeld van de onrust. De zee is altijd erg onstabiel. Ik mag op dit moment bijbelstudies geven in Apeldoorn en dan doe ik dat over de scheppingsdagen. En een van die dingen is dat, ja, dat de aarde lag onder de vloed. En dat betekent dat het leven daar, of de dood, het was allemaal heel erg onstabiel. He? Zo is ook een beetje ons zielenleven, onze emoties. Als je door je emoties laat leiden, dat is heel erg onstabiel. Dat gaat alle kanten heen en weer. Wat je ogen zien en wat je oren horen en wat je neus ruikt en wat je tong proeft, dat bevordert je emoties. En we leven in een tijd waar heel veel door emoties wordt gevoed. Maar emoties zijn geen stabiliteit. Je wordt daardoor heen en weer geslingerd. God moet de droge tevoorschijn laten komen. Want die schepping, dat is net een aarde, dat zijn net wij. Dat klopt ook zo, we zijn uit de aarde genomen. En God wil van die aarde een paradijs maken, een hof van Eden, zodat hij daar kan gewandelen. Dus er moet een hele hoop gebeuren met die aarde als God tot zijn doel kan komen. En hij met de mens daar kan wandelen in de hof van Eden. En God kan het hoor. God kan van iets dat woest is en leeg en dat in de duisternis ligt en wat helemaal onder de emoties is, daar kan God iets moois maken. God maakt iets moois van ons leven. Dat. Dus, en het is ook nog iets anders, hè? Die woelige zeeën hebben ook te maken met de dood. In het laatste boek, de Openbaring, daar lezen we: en de zee gaf haar doden weer. Hoeveel mensen zijn er niet in de dood terechtgekomen? Denk maar aan Jona in de zee. Ze gaven hem eigenlijk over in de dood. Dat is die woelige zee. Al uw golven en uw baren gaan over mij heen, staat er profetisch als het over de Heer Jezus gaat. He, dat is die kokende zee. En dan zegt God tegen Job, heb jij daar de macht over? Heb jij de macht om daar die volkerenzee tot stilstand te brengen? Jona die schreeuwt uit de schoot van het dodenrijk, schreeuwde ik tot u. En kijk eens Jona, ik beschikte een vis, ik heb ingegrepen Jona. Ik kan paal en perk stellen. Geloof het, Job, het kwaad gaat niet verder dan dat ik het wil. Verder gaat het niet. De Satan, Job wist dat niet, van die ontmoeting tussen God en de Satan. Maar de Satan kan niet verder gaan. Ik heb grenzen gezet aan zijn macht. Ik heb tegen de Satan gezegd, ja Satan, je mag het doen, maar tot hier en niet verder. Job, geloof je mij? Geloof je dat ik die grenzen kan stellen? Ook bij het kruis, tot hiertoe en niet verder? En dat toen het volbracht was, toen de Heer Jezus echt zei, het is volbracht, dat het toen ook werkelijk klaar was? En de Satan moest zwijgen? En de zonde was verzoend? En er geen enkele aanklacht meer was tegen ons? Dat het Gods grens was, die niet overschreden hoefde te worden en er ook niet overschreden kon worden. Geloven we dat? En dat daarom er in de Bijbel staat dat hij was bij zijn God heeft zijn graf niet bij de goddeloos gesteld, maar bij de rijken was hij in zijn dood. Wat hij had overwonnen, hij was de overwinnaar aan dat kruis. Het ging, Gods grenzen werden niet overtreden bij het kruis. Want God had een raadsbesluit. Mooi is dat, hè? Wat God het precies wist. God greep niet in. En misschien, ja, ik stel me dat zo voor. Misschien, wat de Heer Jezus zegt dat immers. Hij zegt tegen zijn discipelen. Of dacht je niet dat ik de Vader zou vragen en je zou 12 legioenen engelen gestuurd hebben? Misschien stonden daar 12 legioenen engelen en die stonden van boven naar beneden te kijken. Die dachten, wanneer mogen we? Waarom grijpt God niet in? Hij is toch de Zoon van God en hij wordt zo vreselijk vernederd, zo vervloekt, zo aan een kruis genageld. Hebben ze er iets van begrepen waar het voor nodig was? Waar is het voor? Misschien hebben ze naar de Vader gekeken en zeggen, ja, mogen we gaan? Mogen we die wereld vernietigen? Mogen we datgene wat gedaan wordt, mogen ze straffen, degene die de Zoon van God, degene die onze meester en onze schepper, dit allemaal aandoen? En God zei nee. Kunt u het begrijpen dat God grenzen gesteld heeft tot heil van ons, tot eer van zijn naam? Job, ik heb de grenzen gesteld. Leest u die hoofdstukken maar eens door. Job, kan jij dit? Kan jij dat? Kan jij een nijlpaard bedwingen? Wie denk je eigenlijk dat je bent? God greep niet in op het kruis. In Job 24 luisteren we, waarom zijn de tijden niet verborgen voor de Almachtige? En met die tijden worden perioden bedoeld. Denk er maar aan tijden. Tijd en een halve tijd. Dus God heeft de hele wereldgeschiedenis eigenlijk ingedeeld in tijden, in perioden. In tijden en gelegenheden waarover de Vader de beschikking aan zichzelf heeft gehouden. Waar de Heer Jezus in Handelingen 1 over spreekt. Tijden en gelegenheden. En de grenzen worden niet overschreden. Want God heeft het allemaal in de hand. Ze zijn voor God niet verborgen. Maar wat een wijsheid van God zit daarachter. Achter de hele wereldgeschiedenis. En achter ons leven. Ik lees het u voor, want we gaan zo weer terug naar Job. 1 Korinthe 2, vers 7. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld heeft gekend. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. En nou gaan we begrijpen, met de dingen die ik gezegd heb, dat het kruis van Jezus Christus, hoe onbegrijpelijk het ook was, en Paulus predikt het, de wijsheid van God was. De wijsheid van God. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. We zien het niet, het komt niet bij ons op. We kunnen het niet begrijpen. Het is allemaal nog voor ons verborgen. Het is allemaal uit de wijsheid van God voortgekomen. Maar voor degene die God liefhebben, heeft God iets bereid. Nou, mensen. Paulus was in de derde hemel in het paradijs opgetrokken geweest en zegt, ik kan die gewoon niet vertellen wat ik daar gezien heb. Het is niet in menselijke taal uit te drukken wat God voor ons bereid heeft. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Wat God voor ons heeft bereid. Met de wijsheid van God. Goed, niemand van ons kan vertellen wat de Vader voor zijn kinderen bereid heeft. En we kunnen het ook niet begrijpen. We kunnen het ook niet inzien. We kunnen er iets van begrijpen omdat we God lief hebben. En dat liefde van naar God toe, dat is Trouwens de basis van ons leven. Laten we kijken naar het koninkrijk dat God aan David beloofde. Zijn grote zoon, geboren uit zijn geslacht in Israël. En de Heer Jezus kwam en hij zou het koninkrijk van God gaan oprichten. En Johannes de Doper vertelt erover. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, het zou op aarde komen. En kijk, plotseling gebeurt er iets wat je niet zou verwachten. Maar de Heer Jezus wordt aan het kruis gespijkerd. En het bleek allemaal dat het Gods tijd nog niet was dat het koninkrijk werd opgericht. Het lag de tijden en gelegenheid, het lag in Gods plan dat het koninkrijk werd opgericht. Vandaag hoor je stemmen, ja, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Maar natuurlijk is het zo bedoeld. En natuurlijk zal het koninkrijk in Israël worden opgericht. Maar wel volgens Gods plan. En wel volgens de gelegenheid. En God had ook een plan met de volken. God had ook een plan met ons. En God wilde veel meer mensen redden dan alleen maar Israëlieten. En daarom zitten we hier bij elkaar. Dus het zat allemaal in het raadsbesluit. Het zat allemaal in het plan van God. God ging het koninkrijk in Israël nog niet oprichten, omdat hij jou wilde redden. God had zelf een plan gedacht om het uit te stellen. En natuurlijk had Israël er schuld in. Maar het zat allemaal binnen dat raadsbesluit van God. Binnen zijn wijsheid, zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Kunnen we het begrijpen? Nee. Maar kunnen we God vertrouwen erin? Ja. We gaan nu op 39. Want het betekent natuurlijk niet dat we die raadsbesluiten van God niet zouden mogen en moeten leren kennen. Job 39, vers 34. En de Heere antwoordde Job en zei, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige, want dat deed Job in wezen, hè? Hij riep de Almachtige ter verantwoording, hem, die Almachtige, onderwijzen, laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de Heer en zei, zie je, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Van Job 42, een paar hoofdstukken verder, vers 1. Toen antwoordde Job de Heer en zei, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Er staat eigenlijk dit, zonder verstand, er staat eigenlijk dat hij het raadsbesluit van God, dat God gegeven heeft, dat Job bezig was om God ter verantwoording te roepen, dat hij daardoor dat raadsbesluit voor zichzelf verduisterde. Hij maakte het donker, hij zag het niet meer, hij zag de toekomst niet meer. Als we God ter verantwoording roepen om de dingen die er in deze wereld gebeuren, en de wereld doet dat. Die zegt, Bert, als er een God zou bestaan, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En dan zouden wij als christen moeten zeggen, dat komt omdat God jou wil redden. Dat komt omdat het een raadsbesluit, God een raadsbesluit met deze wereld heeft. Job, je hebt dat raadsbesluit verduisterd. Zonder dat je er kennis van hebt. Het is, je ziet het niet meer. Je ziet de toekomst niet meer. Je ziet niet meer het verschil. Bijvoorbeeld, mensen zien dat niet tussen Israël en de gemeente. Zo heb ik verkondigd, zegt Job, wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen van horen zeggen had ik van u vernomen. Daarom veracht ik mezelf. En ik heb berouw in stof en as. Zo diep greep dat in het leven van Job. Job zegt, ik kende uw plannen niet. Ik verkondigde zonder inzicht. Jesaja zegt in hoofdstuk 25, o Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verheffen, ik zal uw naam loven, want gij hebt wonder gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. Heel Gods plan met deze wereld en met ons leven loopt volgens zijn raadsbesluit. God liet Israël verdrukken in Egypte, omdat eerder het getal, de ongerechtigheid van de Amorieten, die in het land Kanaan woonden en de Kanaanieten niet vol was. Israël werd verdrukt. God ging wel ingrijpen, maar hij deed dat helemaal op zijn tijd. Er is een tijd geweest dat de profeten oordeelden. Dat er vuur kwam uit de hemel. Als er gespot werd met Elia of met Elisa. Maar vandaag niet, er komt geen vuur uit de hemel. Vandaag is het de tijd van Gods genade. Vandaag is het de tijd dat God niet ingrijpt. God gaat ingrijpen, maar vandaag de dag niet. Vandaag de dag kunnen we tegen iedereen zeggen, al is het de grootste, ja, laat ik het woord maar gebruiken, de grootste schoft in de wereld. Dat God niet ingrijpt. Want God wil niet dat er sommigen verloren gaan. God wil dat mensen behouden. Vandaag is het de tijd van Gods genade. Vandaag is het de tijd dat de woorden van de Heer Jezus druppelen op je ziel. En dat je daaruit mag horen dat hij vrijheid verkondigt voor degenen die in de gevangenis thuis horen. En dat hij het licht wil geven aan degenen die in duisternis leven en wandelen. En dat hij je hart en je ziel gaat bereiken. Maar er komt een moment dat God zijn grens gaat stellen. En dat hij zegt tot hiertoe en niet verder. Nu houdt de tijd van genade op. Nu ga ik mijn raadsbesluit volvoeren. Nu gaat het gebeuren. Nu ga ik eerst de mijnen uit deze wereld weghalen. Ik ga ze bij mij thuis halen. Ik ga ze laten zien wat Christus voor hen heeft bereid. En ze zullen hun ogen niet geloven. En ze zullen Jezus zien zoals hij is. En hun hart zal opspringen van vreugde. En ze zullen zeggen, wat later ook eens Israël zal zeggen, in Jesaja 12 kunt u het vinden. Ik dank u dat u toornig op mij bent geweest. Dat die toorn gloed en vloed over dit land en over dit volk is heen gegaan. Ik dank u daarvoor, want u vertroost mij. U laat zien wie ik ben, dan zullen we God kennen zoals hij is. Dan zullen we thuis zijn. Dan zal deze wereld een wereld worden waar de gerechtigheid woont. Dan zal alles antwoorden, want God heeft zijn grens gesteld. Dan zal de tijd komen waar Psalm 2 van zegt, dan spreekt hij tot hen in zijn toorn, tegen alle wereldleiders. En dan zegt hij, nou ga ik het opnemen voor mijn kinderen. Nou ga ik jullie ter verantwoording roepen voor alles wat jullie mijn kinderen hebben aangedaan. Want ik ben hun vader. Het zal verschrikkelijk zijn. Ons recht krijgen we wel. Dan zal het onrecht wat Jezus aangedaan is, dan zullen degenen die dat gedaan hebben, als ze niet in hem hebben geloofd, ter verantwoording moeten roepen. En dan zullen ze hem zien op zijn troon, schitterend in heerlijkheid. Dan zullen ze bang worden, vreselijk bang. Gods raad besluit is al lang klaar. God wacht. God heeft de mens Christus Jezus verheerlijkt. Hij zit bij zijn vader in de troon. En hij komt terug. En nogmaals, hij haalt ons op als u daarbij hoort. Want het kan maar zo vandaag gebeuren. Want niemand kent die grens. Weet alleen dat die grens in Gods hand ligt. En nogmaals, Jezus, als de discipelen dan vragen, wanneer komt u? Heer, wanneer gaat het allemaal gebeuren? En precies hetzelfde ook in Matthäus 24. Heer, wanneer gaat dat gebeuren? Het zijn de tijden en de gelegenheden waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Hij heeft alleen gezegd, de Heer Jezus, dat hij spoedig komt. Het kwaad zal het niet overwinnen. En de haat zal niet winnen. En de Satan is al verslagen. De laatste stuiptrekkingen zijn bezig. Alleen wij, ons leven, durven toe te vertrouwen. Ook als we in een crisis zitten in ons leven. Als we zeggen, Heer God, waar bent u nou? Waarom antwoordt u niet? Als ik tot u roep, waarom lijkt het dat u zich met mijn leven helemaal niet bemoeit? Of zeggen we, ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb 1 keer gesproken, ik doe geen 2 keer. Want ik wist niet dat alles wat God mij had afgenomen, dat ik het dubbele zou terugkrijgen. Ik kende uw plannen niet. Ik wist eigenlijk niet hoe lief u me had. Ik wist eigenlijk niet hoe groot uw zegen voor mij was. Lieve broeders en zusters, wat zijn we vaak ongeduldig, hè? We kennen Gods plan niet. Maar wat een geweldig plan heeft Hij voor ons leven. Daar mogen we op vertrouwen. Aan Hem alle eer. Amen. Laten we Hem danken. We danken U, Vader, voor de plannen die U heeft. We danken U dat U ons leven kent en dat U grenzen heeft gesteld aan het kwaad dat ons kan overkomen. En dat we niet precies weten, Heer, dat op welke manier U ons leven modelleert. Maar U bent de boetseerder. Maak alstublieft iets moois van ons leven. Ook al doet het pijn. Ook al vinden we het moeilijk. Geef ons het geloof dat als we door een dal van diepe duisternis gaan, dat U bij ons bent. Geef ons het geloof, Heer, dat U te geloven wat U hebt gezegd. Ik ben met jullie elke dag. Ook als we ergens worden gebracht waar we niet zouden willen, zoals Petrus. Ook als we worden vervolgd. Ook als we worden tegengesproken. Ook als we gekneed worden, soms door broeders en zusters om ons heen. Ook als het allemaal anders gaat als dat we wilden. We danken U, Heer, dat alles in uw plan is. U wilt ons helpen vanuit uw plan te leven. En in u te geloven. Maak alstublieft iets moois van ons leven. Zodat het tot uw eer is. Eeuwig tot uw heerlijkheid. En voor u. Zodat u in ons leven gezien mag worden, Heer Jezus. We denken deze week aan dat u ging naar het kruis. En u bent er levend, u bent opgestaan. U hebt de dood overwonnen. U heeft de sleutels van het dodenrijk. U hebt alle macht in de hemel en op aarde. En u bent onze Heer. Alle macht, Heer. En we danken u dat we mogen geloven dat u ingrijpt. Als het te veel wordt. En dat we niet boven vermogen worden verzocht. Maar wilt ons leren om geduld te oefenen. Gehoorzaamheid te leren. En uw liefde hebben boven alles. Zelfs boven ons leven. Alleen uit genade, Heer. Amen.